mag ik u uitnodigen om alvast Genesis 1 op te slaan. Niet zo heel moeilijk te vinden deze keer. Het begint aan het begin van de Bijbel en dan komt u er vanzelf. Genesis 1, en dan wil ik u voorlezen vanaf vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. God zei, er moet licht komen. En er was licht. Tot zover uit het woord van God en over het woord van God. Het zesde Bijbelverhaal, weet ik even niet, gaat over de schepping, is uitgekozen door de mensen hier in Meppel. En aan mij het voorrecht om daar iets over te vertellen, over deel 1. Want ik begrijp dat er over een week of twee nog een dienst is over dit Bijbelverhaal, met een wat ander karakter, waarin dan met name de scheppingsdagen centraal staan. Dus wat ik met u wil doen, is vooral nadenken over dat begin, over de schepping zelf. Dat is het eerste deel van de verkondiging. De kracht van God, de scheppingskracht van God die in de schepping tot uitdrukking komt. En het tweede deel wil ik iets zeggen over de scheppingsdagen, maar dan op onszelf betrokken. Dus dan weet u een beetje wat er gaat gebeuren. Mag ik de volgende? De schepping. Iedereen die in deze wereld leeft, die weet wel dat daar verschillend over wordt gedacht. Dat er mensen zijn die zeggen van ja, er is een God die de wereld heeft geschapen. En er zijn ook mensen die zeggen van ja, dat is allemaal met een grote knal tot aanzijn geworden. Plaatje erboven, een afbeelding van God die de wereld schept. Het plaatje eronder is een soort tijdslijn, hoe de wereld volgens de wetenschap gemaakt zou zijn. En wat uiteindelijk dan de dag van vandaag deze mooie aarde en hemel zijn geworden. Dat zou dan begonnen zijn met een grote knal, een grote plof. Dat klinkt niet, maar als je het Engels zegt, dan klinkt dat wel. Heet dan de Big Bang. De volgende dia is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de discussie over schepping en evolutie. Daar gaan we het nu helemaal niet over hebben vandaag. Maar daarboven ziet u de afbeelding in de Sixtijnse kapel in Rome. Heel beroemd van Michelangelo. Een schildering van hoe God Adam schept. Moet je omhoog kijken, dan kun je dat zien. En daaronder een afbeelding van hoe vandaag de dag door velen gedacht wordt, is dat mensen veredelde apen zijn en langzamerhand tot ontwikkeling zijn gekomen. Goed, voor het geval u daar nog enige onzekerheid over heeft, ik ben zowel wetenschapper als een fervent gelovige in de scheppingskracht van God. En een paar dingen wil ik ook hiervan tijdens de verkondiging zeggen. Dat is misschien een beetje een moeilijk stukje. Ik zeg wel als het moeilijke stukje begint en ook als het weer eindigt. Dat mag u gewoon ook allemaal naast u neerleggen als u wilt. De volgende. In het begin. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Vraag is dan, van wanneer is dat? De Bijbel begint met in het begin, maar welk begin hebben we het over? Is dit het begin van God? Dat God begon? Nee, God bestond al. Want God die begint dan met scheppen. Het begin waar het over gaat en waar de Bijbel over spreekt, is het begin van de schepping. Het begin van de aarde, het begin van onze geschiedenis. Dat daarvoor misschien ook nog wel een heel stuk zat, dat is dan zo, maar daar spreekt de Bijbel niet over. De Bijbel die heeft het over geschiedenis, feiten die relevant zijn voor ons. In het begin begon God, toen God begon met de wereld, toen gebeurde het volgende. Als u dat vergelijkt met Johannes 1, in Johannes 1, daar wordt gezegd, dan begint Johannes zijn evangelie, in het begin was het woord. Dat begint eigenlijk met diezelfde woorden in het begin. En het woord is in Johannes 1, is een aanduiding voor de Heer Jezus Christus. Wat Johannes zegt is van er is een begin voor God en er is een begin voor deze wereld. Genesis 1 begint met het begin van de wereld. In Genesis 2 wordt gezegd, dit is de geschiedenis van de hemel en aarde. Daar gaat het over. Maar het evangelie van Johannes begint met een begin wat daar eigenlijk nog weer aan vooraf gaat. Dat is het begin waar God is, waar God was, waar God van alle eeuwigheid heeft bestaan en waar God bestond uit drie personen, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Nou, wat kunnen we eruit leren? De aarde heeft een begin gehad. Nou, dat is eigenlijk wat overal uit blijkt en zelfs de wetenschappers die zijn erover eens dat de aarde een begin heeft. Men verschilt van mening wanneer het dan was, maar in ieder geval er is een begin. Mag ik de volgende? Het tweede wat we dan kunnen lezen in Genesis 1 vers 1. In het begin gebeurde er iets. Dus als er een begin is, dan moet er ook iets of iemand zijn die aan het begin staat. In dit geval zegt Genesis 1, dat is God. Als er een begin is, moet iets dat begin veroorzaakt hebben. En de Bijbel zegt heel duidelijk, dat betekent dat er een schepper is. Dat er iemand is die aan dat begin iets gedaan heeft. En als je dus niet in God wil geloven, als je God geen plaats wil geven in deze schepping, dan moet je iets anders bedenken om dat begin te kunnen verklaren. Hebreeën 11 zegt hierover dat wij dat door het geloof weten. Kun je het bewijzen? In de wetenschap, er worden zowel in de christelijke als de niet-christelijke wetenschap, er worden allerlei bewijzen verzameld om er aan te tonen dat de wereld wel door God gemaakt zou zijn of niet door God gemaakt zou zijn. Ten diepste, zegt Hebreeën 11, is het een zaak van geloof. Geloof je dat God zo machtig is, als hij bestaat, dat hij met een knip van zijn vinger de wereld had kunnen maken? Of met een woord van zijn mond de wereld had kunnen maken? En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, ja, dat kunnen wij geloven. De volgende. Het volgende wat je ook eruit zou kunnen afleiden, uit Genesis 1 vers 1, in het begin, is als er een begin is, is er dus ook een einde. En dat zegt Petrus ook. In de tweede Petrusbrief, het derde hoofdstuk, daar wordt gezegd dat er in zijn tijd, en dat is vandaag nog steeds de dag het geval, dat er mensen zijn die helemaal niks van een schepping aan het begin willen weten. Een schepping aan het begin van de tijd door God. Nou, zegt Petrus, dan hebben ze dikke vette pech, want wat de Bijbel ook zegt, is dat er aan het eind van de tijd nog een ingrijpen van God komt. God zal nog een keer zich heel direct met deze aarde gaan bemoeien. En dan zal hij met zijn vuur en met zijn oordeel verschijnen. Dus als je niet in het begin wil geloven, heb je ook een probleem. Want het betekent eigenlijk dat je zegt van God staat ver buiten deze wereld. Maar dan sluit je je ogen voor de toekomst dat er straks ook een einde zal komen. En Petrus schrijft het hele hoofdstuk vol erover dat mensen dat allemaal wegredeneren, dat er een einde der tijden zal zijn, dat God ooit zal komen, dat God ooit nog zal terugkomen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Petrus zegt van, joh, dan ben je blind. Er is een begin, dat staat vast. Maar zo zeker als er een begin was van de schepping, komt er ook een einde van de schepping. En dat einde van de schepping is als God opnieuw zal verschijnen en de wereld zal herscheppen. Tot zover het eerste. Het eerste woordjes van de Bijbel. Nu het tweede woordje. In het begin schiep. Nou, net werd al aan de kinderen gevraagd van wat is dat scheppen? En wat is de schepping? En toen antwoordden de kinderen, dat is simpel, dat is dat God iets schept. Nou, dat is een beetje een cirkelredenering, omdat de scheppen dan, ja, dat is dat wat je doet om een schepping te krijgen. Dan word je niet zo heel erg veel wijzer van. Wat is scheppen? Het werkwoord scheppen betekent iets maken uit niets. Dus je kunt iets maken van het ene voorwerp een ander voorwerp maken. Dat is iets omvormen. Iets formeren of iets boetseren of iets creëren. Maar iets scheppen, de creatie, dus de schepping, in de meest eigenlijke zin is je hebt niks en dan ga je iets uit maken. Soms kunnen wij uit hele verschillende dingen iets heel moois maken. Als je een schilderij maakt, dan heb je wel een beetje verf enzovoort. Maar dan wordt er toch gezegd, dat is de schepping van je handen of van je geest of van een kunstenaar. Als de Bijbel over schepping spreekt, dan wordt ermee bedoeld dat God iets maakt uit helemaal niets. Zoals Psalm 33 het zegt, hij sprak en het was er, hij gebood en het stond er. Er was niks en God sprak en toen was het er. Een schepping uit niets. Er zijn dus geen natuurwetten voor. Er zijn geen wetenschappelijke formules voor. Dat kun je dus niet in een boekje opschrijven hoe God dat gedaan heeft. Het interessante is dat op geen enkele pagina van de Bijbel ook maar ergens staat hoe God de wereld gemaakt heeft. En als hij het al opgeschreven had, dan hadden we het A niet kunnen begrijpen en B niet kunnen nadoen. Dus we hadden ook niet zoveel gehad. Maar dat staat nergens. De Bijbel is niet geïnteresseerd om ons verstand te bevredigen. De boodschap van de Bijbel is niet om ons eens precies uit te leggen hoe God het allemaal gedaan heeft. De boodschap van de Bijbel is dat de God die de wereld geschapen heeft op zoek is naar jou, naar u en naar mij. Dat God een God is die mensen zoekt en met mensen in verbinding wil staan. Goed, zodra we het over schepping hebben, schepping uit niets, dan komt die Big Bang, die grote knal, die oerknaltheorie er om de hoek kijken. Dus mijn excuses voor de volgende 2 of 3 slides, die zijn iets moeilijker. Dat mag u rustig naast u neerleggen, maar misschien dat een aantal dat wel willen weten. Dus daar wil ik toch een paar woorden aan wijden. Mag ik de volgende? Dit is de oerknaltheorie. We zullen het maar niet gaan bespreken, maar hier staat heel veel in dit plaatje. Maar dat is ook een beetje het probleem met dit soort dingen. Is zodra je een hoogleraar vraagt om een uitleg te geven, een college te geven over de oerknal, dan krijg je zoveel over je heen dat je als simpele luisteraar eigenlijk niet meer weet waar je moet beginnen, moet eindigen. En waarbij je ook wel eens in de verleiding zou kunnen komen om door alle ingewikkelde woorden die vervolgens worden over je heen komen, om te gaan twijfelen aan, zou de Bijbel dan wel waar zijn? Nou, dit plaatje, dat heb ik gewoon van internet geplukt, van Google op Big Bang, met Google plaatjes, en toen kwam ik het tegen. Het leek wel een mooie. Daar wil ik eigenlijk 3 dingen van zeggen. En die geven ook een beetje aan van waarom je eigenlijk dit met een korreltje zout, of misschien een zee met zout, zou moeten nemen. Mag ik de volgende? Het eerste is, ik loop even hier naartoe, dat allereerste begin. Hier zit een grote truc. Dat noemen ze inflatie. En eigenlijk, het grote probleem met de oerknaltheorie is, als je in de hemel kijkt en je kijkt hier omhoog in de lucht, dan zie je sterren. En er zitten structuren in de sterren en die kun je allemaal meten. Maar als je aan de andere kant van de wereld, in Nieuw-Zeeland, een sterrenwacht hebt en je kijkt de lucht, en je kijkt dus precies de andere kant de lucht in, dan zie je ook sterren. En een van de grote problemen van de wetenschap is dan, van hoe komt het dat als je overal om je heen de sterren inkijkt, je eigenlijk precies hetzelfde ziet. Dat klopt helemaal niet. Dat kan niet. In wetenschappelijke termen, het universum, het heelal, is homogeen en isotroop. 2 moeilijke woorden willen zeggen, overal waar je ook naartoe gaat, je ziet hetzelfde. Nou, dat was een heel groot probleem voor de Big Bang theorie, totdat iemand in de jaren 80, die heeft daar een grote truc voor bedacht, die heeft gezegd van nee, ergens helemaal aan het begin van de schepping heeft de zogenaamde inflatie plaatsgehad. Opblazing. Zoals je een ballon hebt. Als je een ballon hebt, zo'n klein dingetje, dat krijg je bij de karwei als je spijkers koopt. En dan blaas je dan in. Dan wordt dat groter. Nou, zo zegt men, aan het begin van de tijd had je het heelal. En het is toen plotseling heel erg groot geworden. Het ging zo snel, dat eigenlijk daardoor alles bevroren is en daarom alle kanten op hetzelfde is. Nou, om u een beeld te geven waar we het dan over hebben. Dat gebeurde allemaal in 0,1 seconde. Dus deel een seconde door 1 miljard en dan nog eens door 1 miljard en dan nog eens door 1 miljard. En dan bent u er nog niet, nog een klein beetje meer. In zo'n fractie van een seconde is het heelal, wat toen net ontstaan zou zijn, 1 miljard keer 1 miljard keer 1 miljard keer 1 miljard keer 1 miljard en nog wat keren groter geworden. Dit is de truc die nodig is. Er zijn heel veel wetenschappers die eraan gerekend hebben en die toch eigenlijk zeggen van nou, of we dat moeten geloven, dat laten we maar even zitten. Misschien kan dat helemaal niet. De volgende. Volgende vraag. Als u het plaatje goed bekijkt, dan ziet u helemaal aan het begin, vlakbij dat linkerpunt, een vraagtekentje staan. Je kunt heel veel dingen bedenken en berekenen, maar dat allereerste begin, zelfs als je helemaal teruggaat naar het begin van de tijd toen die grote knal zou hebben plaatsgevonden. Ergens kom je op een punt waarbij je eigenlijk met de wetenschap niks over kunt zeggen. De oerknal zelf, op een gegeven moment wordt die tijd wordt zo kort en die afstand wordt zo kort dat je eigenlijk de hele wetenschap die stort in. En daar staat dus een klein vraagtekentje bij en dat kleine vraagteken wordt groter gemaakt, want dat is nou precies het punt waar het om gaat. Als je zo'n theorie hebt, dan moet die helemaal kloppen. Het derde wat ik wil zeggen, en dan laten we dit moeilijke stuk weer achter ons. Dat staat hier een beetje. En dat zijn wat afkortingen. En die komt u wel eens tegen in de krant, want dan staat er weer zo'n stuk dat ze in Zwitserland bij het CERN, is zo'n wetenschappelijk instituut, dan hebben ze zo'n deeltjesversneller gebouwd, dat ze onder de grond een soort ring gemaakt hebben en er worden allemaal deeltjes heen en weer geschoten en die botsen op elkaar. Dan wordt er gezegd van, we hebben nu het bewijs gevonden voor de oerknal. We zijn nu op zoek naar de bouwstenen van het heelal. We hebben nu het bewijs gevonden dat inderdaad dit allemaal zo gebeurd is. Nou, inderdaad, je kunt heel veel uit dat soort experimenten halen. Ze zijn buitengewoon boeiend. Je kunt er heel veel leren over hoe de wereld is samengesteld. Maar uiteindelijk geen enkel experiment wat we ooit zullen kunnen doen gaat zo ver terug dat je kunt bewijzen dat die oerknal waar is. Daarvoor moet je nog, het gaat in feite van hoeveel energie kun je in die deeltjes stoppen om iets te gaan doen. Nou, dan zit men nog miljarden, maal miljarden, maal miljarden factoren te laag. En dat is totaal een illusie dat we ooit als mensen kunnen experimenteel kunnen nadoen wat er ooit in het begin is gebeurd. En dit zijn zomaar wat gedachten over die oerknaltheorie. Ik weet niet of u er vaker over gelezen hebt. Maar persoonlijk vind ik het een heel interessant iets om over te lezen. Maar ik geloof er niet zo heel veel van. En ik vind het verhaal van de Bijbel dat er een God is, een scheppende God, die aan de bron daarvan staat, veel geloofwaardiger. Laten we snel daarnaar teruggaan. Scheppen. We begonnen onze discussie zojuist met scheppen. Wat is scheppen nou juist? Iets uit niets maken. Is het u al eens opgevallen, als u Genesis 1 leest, dat u 3 keer het woord scheppen tegenkomt? U komt het woord scheppen tegen aan het begin van de hemel en aarde. U komt het woord scheppen tegen op de 5e dag en op de 6e dag. En dat zijn nou precies de momenten dat God iets nieuws maakt. Aan het begin, er was niets. Er was geen materie, geen stof, geen, was helemaal niks. Geen bouwstenen om iets te doen. En toen schiep God de hemel en de aarde. De bouwstenen om iets te gaan doen, die maakte God. Er was een scheppingsdaad van God voor nodig. Dat heeft God gedaan in vers 1. Vervolgens ging God de aarde en hemel formeren, omvormen op die 7 dagen, die 6 dagen werken, die 7 dagen rusten, die aarde een ander aanzien geven. Maar zolang je gaat schuiven met rotsen en met water, met eerbied gesproken, hoeft er niks nieuws aan te worden toegevoegd. Waar echt iets nieuws werd toegevoegd was op de 5e dag, toen God het leven schiep, toen God dieren schiep. Want een dier is niet hetzelfde als een hele hoop rotsen bij elkaar en zand bij elkaar enzovoort. Je kunt een heel mooi mengsel maken, maar het is geen leven. Het is mensen ook nog nooit gelukt om leven te maken. Leven, een levend dier. Daar was een scheppingsdaad van God voor nodig om het leven te geven aan dode materie. En toen was er nog een scheppingsdaad van God nodig. In vers 27 was de schepping van de mens. Het is niet zo dat als je maar een aap lang genoeg een typemachine geeft, dat je op een gegeven moment slim wordt en boeken gaat schrijven. Een aap die wordt niet slim, want een aap is een dier. En een aap heeft geen geest, een aap kan niet denken. Mensen kunnen wel denken. Hoe komt het dat er mensen zijn die kunnen denken en dieren niet kunnen denken? Dat is omdat God de geest geschapen heeft. Die heeft de eerste mensen uit niets gemaakt. Ze hadden leven, net als de dieren, maar ze waren meer dan leven. Ze hadden ook een geest, ze kunnen ook denken. Een mens kan de vraag stellen, dat heeft een bekende filosoof ooit als een soort samenvatting gegeven, wat is denken? Een mens kan de vraag stellen, wie ben ik? En omdat ik denk, besta ik. Dat zijn dingen die apen, die dieren niet kunnen. Dat is het scheppingswerk van God, de volgende. Wat ook heel bijzonder is, is als u het Nieuwe Testament ernaast gaat leggen, dat u in de schepping eigenlijk steeds de Heer Jezus terugziet. Als u die Bijbelverhalen ook op de kringen bespreekt, dan zult u ook een aantal teksten tegenkomen die dat zeggen. Een van de mooiste is in Hebreeën 1, vers 2. Als de Hebreeënbrief begint, dan begint de Hebreeënbrief eigenlijk met te zeggen, God heeft vele malen een boodschap gestuurd naar de mensen, door de schepping, dat noemt hij dan niet, maar door de profeten. Maar nu, in het laatste van de dagen, heeft God gesproken in de persoon van zijn zoon. En dan worden de 7 heerlijkheden van de Heer Jezus genoemd. En één van die heerlijkheden die genoemd wordt, dat is dat hij, dat God door de Heer Jezus heen de wereld heeft geroepen. Weet u, als u twijfelt of God wel de schepper van deze wereld is, of dat we toch uit een aap en uit de knol zijn voortgekomen, dan twijfelt u dus eigenlijk aan het werk van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus is degene die actief was in de schepping. Met God de Vader en met God de Geest. Maar juist het Nieuwe Testament benadrukt zo dat de Heer Jezus daarin actief was. Het is een heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Niet alleen dat hij ons gevormd en verlost heeft en herschapen heeft. Maar dat hij de hele wereld gemaakt heeft. En tot aanzien heeft geroepen. In het begin schiep. We zijn al halverwege. Volgende. God. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Als wij een boek hadden geschreven over de schepping, dan hadden we ongetwijfeld eerst moeten beginnen met wie is God? En wat doet God? Wat zijn de eigenschappen van God? De Bijbel die begint gewoon en die noemt God en die stelt God als het ware voor als degene die er is. En dan worden later in de Bijbel gaan we ontdekken wie hij is en wat hij doet. Maar de Bijbel presenteert het begin van de schepping met een persoon. Niet met een natuurwet of niet met een stukje toeval, maar met een persoon die aan het begin van de schepping aanwezig was. En als we naar de volgende gaan, dat betekent eigenlijk, als God aan het begin van de schepping aanwezig is, dat hij ook vandaag de dag in de schepping aanwezig is. Ik heb heel veel mooie plaatsen in de Bijbel, maar een van de mooiste dingen die ik vind in Openbaring is als Johannes, die wordt dan op een gegeven moment door die boodschappen meegenomen in de hemel. Openbaring 4. En het eerste wat hij dan zegt, wat hij ziet als hij in de hemel komt, is dat hij zegt, en ik zag een troon in de hemel. Want een troon wil zeggen dat er iemand zit om te regeren. Dat er iemand de controle heeft. En als de eerste pagina van de Bijbel zegt dat de wereld gemaakt is door deze God, dat betekent dat alles wat er gebeurt op deze wereld onder de controle, onder de regie van God plaatsvindt. Mag ik de volgende? Nou, over die laatste verse, de hemel en de aarde, wil ik niet zo heel veel zeggen. Er is wat nodig over gezegd in de zangdienst. Maar wat u hier ziet, wil ik wel even laten zien. Dit is een foto. Dit is een foto die gemaakt is van de ruimte. Dit is een heel beroemd stukje. Dit heet hem The Pillars of Creation. Maar het is een foto die gemaakt is door een telescoop. Dus als je de ruimte in kijkt, dan zie je fantastische dingen. Fantastisch mooie dingen. Als je de volgende even mag. Dit is een nevel, dat is ook een foto, is ook gemaakt in de ruimte. En dit stukje, als je dat dan vergroot, en dan moet je dus hele goede telescopen voor hebben. Dit is gemaakt met de Hubble-telescoop. Dat is een telescoop die in een baan om de aarde rondgaat. En die hele scherpe lenzen en spiegels heeft. En als je dat dan vergroot, dan zie je daar deze wolken. Dat zijn ontploffende sterren waar stofwolken vandaan komen en die prachtige beelden opleveren. Het zijn gewoon dingen die je kunt zien. Die wij nu zien, omdat wij die lenzen en die mogelijkheden daarvoor hebben. Maar het is fantastisch als je die grootheid van God op die manier ervaart. En eigenlijk word je er heel erg klein van. Mag ik de volgende? En hetzelfde geldt natuurlijk voor de aarde. We hoeven niet zo heel lang over te spreken, maar als u op vakantie gaat naar een land, of als we net die dia's van Argentinië zagen, nemen we maar aan dat die ook allemaal zelf gemaakt zijn en bezocht zijn. Maar er zijn fantastische plekken op deze wereld. De hemel en de aarde, die zijn gemaakt door God. Dat is wat Genesis 1 zegt. Eerste vers. Ik had u beloofd om ook nog eens over de scheppingsdagen te zeggen. De scheppingsdagen, dat is het vervolg van vers 2. In Genesis 1 vers 1 vindt de schepping van de hemel en aarde plaats en vervolgens gaat God in 6 dagen deze schepping opnieuw ordenen, anders ordenen, om hem geschikt te maken voor de mensen om te leven. Nou, over 2 weken dan zullen we bij die scheppingsdagen stilstaan en dan zullen we ongetwijfeld ook wat meer die dagen achtereenvolgens lopen. Maar ik wil wat anders doen. Deze scheppingsdagen, mag de volgende. De scheppingsdagen, die kun je namelijk ook vanuit het Nieuwe Testament lezen. En daar zou ik het laatste stukje van deze verkondiging bij willen stilstaan. In het Oude Testament, daarin zijn die scheppingsdagen, Genesis 1, gericht op hoe God de wereld bewoonbaar gemaakt heeft. En ik geloof ook de volgende persoonlijk, hoe dat allemaal er staat, dat geloof ik als christen, wetenschapper, allemaal. In die zin, ik heb ook helemaal geen moeite met Genesis 1. Ik heb meer moeite met veel wat er in de wetenschap over geschreven wordt. Maar nu wil ik het lezen vanuit de blik van het Nieuwe Testament. Want hoe vaak wordt er in het Nieuwe Testament niet gesproken over ons als christenen als een nieuwe schepping van God. Zoals God de aarde en de hemel in het Oude Testament gemaakt heeft, in Genesis 1, zo heeft hij ons als het ware ook gemaakt. Als om van onze oude mens een nieuwe mens te maken. Een nieuwe mens die op een nieuwe manier kan leven, die een nieuwe schepping is, die mag leven in een relatie met God. En laten we die dagen gewoon eens op die manier doorlopen en dan dat bekijken. Als je zegt, van waar haal je dat vandaan? Dan haal ik gewoon uit de Bijbel. Lees deze tekst maar 2 Korinthe 4, daar staat het heel letterlijk. Daar zegt, we hebben ook net een lied over gezongen, ik weet niet meer welk lied dat was, dat oude lied. Er stond in, zoals God de boel tot aanzijn riep, zo heeft het licht ook geschenen in ons. 2 Korinthe 4, vers 6, daar wordt Genesis 1 geciteerd. Daar zegt Paulus, de God die ooit gezegd heeft, er zij licht. En het ging dan over die schepping, de wereld zoals God die gemaakt heeft. Die God heeft ook geschenen in uw en in mijn hart. En als we aan die scheppingsdagen dus op een bepaalde manier gaan ordenen en gaan kijken, van wat kunnen we daaruit leren over onze groei in ons geloof naar God. Dus nu vergeten we heel eventjes die discussie over schepping of Big Bang, dat laten we even voor wat het is. En we gaan alleen maar kijken van wat betekent het nou als God in 7 dagen de aarde gemaakt heeft en zegt dat ik een nieuwe schepping ben. Wat betekent het dat voor mij dat ik als nieuwe schepping in 7 dagen mag toegroeien naar het beeld van God? Het begint ermee, elke nieuwe schepping begint met de wedergeboorte. Wij kunnen alleen maar leven voor God als God eerst iets in ons gedaan heeft. Als God eerst met zijn licht geschenen heeft in onze harten. En heeft laten zien wat er is en dat hij daarin komt. En als het ware gaat zeggen, vanaf nu ga ik jou omvormen. Ga ik je wijzigen, anders maken. En ik ga met mijn glorie als het ware woning maken in jouw leven. De God die gezegd heeft, uit de duisternis zal licht schijnen, dat is dus Genesis 1. Diezelfde God, die heeft in ons hart het licht doen schijnen, om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Eigenlijk wil dat zoveel zeggen, als je God wil leren kennen, en zelfs als je wil kunnen geloven dat God de schepper is van hemel en aarde, dan moet God eerst met zijn licht in je leven, in je hart schijnen. En dan pas vallen de kwartjes op hun plaats. Dat is wat er in 2 Korinthe 4 staat. De volgende. Als God naar de aarde schijnt met zijn licht, wat is dan het gevolg? Het gevolg is dat duidelijk wordt dat de aarde een en al een woestenij is. Dat de aarde allemaal nog één grote massa is van water. En wat God op de tweede scheppingsdag doet, is dat hij als het ware zegt, dit is het water wat bij de aarde hoort, en dit zijn de wateren die bij de hemel horen. In Efeze 5, daar staat, alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. Is dat niet onze ervaring geweest, toen wij het licht van God in onze levens hebben zien schijnen, dat duidelijk werd in ons leven wat er goed is, wat er bij de hemel hoort en wat er verkeerd is. Dat het licht van God duidelijk maakt in onze levens van, met de woorden van Romeinen 7, hoe ellendig wij soms eraan toe zijn. Dat wij dingen doen die helemaal niet bij God passen. En dat wij het zo graag anders zouden willen hebben. Het licht van God, dat maakt dat mogelijk. Maar dat is niet genoeg om het te weten. Het is niet genoeg om te weten wat goed is en wat fout is. Waar het om gaat, is dat je ook de kracht krijgt om het goede te doen en het foute, het kwade af te zweren. Mag ik de volgende? De derde dag. In de Bijbel is de derde dag op veel plaatsen een beeld van de opstanding, van het nieuwe leven. De Heer Jezus is op de derde dag opgestaan uit de dood. En ook in Hosea 6, een heel bekende tekst, daar staat ook, zegt het volk Israël, dat God ons gestraft heeft, maar op de derde dag doet hij ons opstaan. Je zou op die derde dag, als de wateren op het aarde scheiding maken en een land komt. En op dat land, daar komt vervolgens het gras op en de bomen komen op en de struiken en het wordt groen. Dan zie je dat land omvormen en dan komt er uit die doosheid van die schepping, komt een nieuw leven. Misschien is het ook wel iets wat we in onze levens herkennen. Romeinen 7, u kent dat hoofdstuk wel. Paulus die worstelt met de wet en met zijn zondige ik en daarmee vastzit en dan wil ik wel het goede, maar dat lukt niet. En dan roept hij uit, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van de dood? En helaas stoppen we dan met ons citaat, maar het antwoord staat er meteen achter, Jezus Christus, Gode zij dank. En na Romeinen 7 komt Romeinen 8. En Romeinen 8 gaat hierover. Romeinen 8 gaat erover, als wij het niet kunnen, wat de Heilige Geest in mijn leven, in uw leven, in jouw leven gaat doen. En als wij het niet kunnen, hoe de Heilige Geest dan als het ware wil gaan werken, en dat groen, dat frisse groen, als het ware tevoorschijn kan gaan roepen. De volgende dag, de vierde dag. De vierde dag, dan worden de sterren gemaakt, en de zon, en de maan. Weet u, als je eenmaal een kind van God bent, dan ga je ook realiseren dat je iets van hem mag doorgeven. En op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament worden wij opgeroepen om ook een licht te zijn voor de mensen om ons heen. Om dat licht wat geschenen heeft in onze harten, om dat door te geven aan de mensen om ons heen. Bijvoorbeeld hier in Filippenzen 2. Dat wij mogen schitteren als sterren aan de hemel, te midden van de generatie, het geslacht waarin wij leven. Dat is een stukje opklimming. Je kunt niet iets doorgeven van wie God is, als je niet eerst zelf als het ware in het licht van God hebt gestaan. Als je niet eerst hebt geworsteld met je eigen zondigheid en hebt leren zien dat je die weg moet brengen bij het kruis van Jezus Christus. En dat je alleen kunt leven in de kracht van Gods geest. De God die de macht en de kracht heeft om de wereld met een woord te roepen, tot aanzijn te roepen. Die God heeft de kracht om jou en mijn leven te veranderen. En die dorheid en die doodheid aan de kant te schuiven. En als het ware die geschikt te maken om groen te worden. De volgende, de vijfde dag. Op de eerste dag schept God het licht. En de vierde dag is het parallel daaraan. Dan worden dan de lichtdragers, de zon en de maan en de sterren gemaakt. De tweede dag maakt God scheiding tussen het water in de hemel en het water op de aarde. Op de vijfde dag wordt het gevuld. De hemel wordt gevuld met vogels en de zee die wordt gevuld met vissen. In feite is dat ook de eerste keer dat het gebod te vinden is in Genesis 1 dat ze moeten vrucht dragen. Dat ze zich moeten vermenigvuldigen. Dat de bedoeling van God is dat het overal wemelt en dat er vermenigvuldiging, dat er meer van komt. De Heer Jezus die zegt in Johannes 15 dat hij dat ook van ons wil. Hij wil dat we vrucht dragen. Hij wil dat we meer voortbrengen. Hij zegt, als je dicht bij mij bij de wijnstok blijft, dan zal ik je vrucht doen dragen en die vrucht die zal blijven. Dat is vrucht die eeuwigheidswaarde heeft. Dan kunnen we iets mogen betekenen, dan mogen we iets betekenen voor onze God en onze Vader. En de zesde dag, op de zesde dag schiep God de mens. Weet u, voor God bestaan er maar twee mensen. Als God naar de aarde kijkt, dan telt hij tot twee. Dat bedenk ik niet, dat staat gewoon in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 zegt, er is een eerste mens en er is een tweede mens. En alle mensen zijn of een kopie van de eerste mens, Adam, of een kopie van de tweede mens, de laatste Adam. Meer smaken zijn er niet. Maar als het licht van God in je leven schijnt, dan zegt God als het ware tegen u en tegen mij, nou wil ik dat jij, dat u een kopie wordt van die tweede mens. Ik wil dat je als het ware gevormd wordt, omgevormd wordt naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Dat is het grote plan van God met uw leven en met mijn leven. En dat is misschien wel de boodschap van die zesde dag. Als God Adam en Eva in de hof plaatst en die jammerlijk in zonde vallen. U kent het wel, het verhaal van de zondeval. De geschiedenis van de zondeval. Maar God vervolgens zijn eigen zoon inbrengt en zegt van nu stuur ik een Adam, een laatste Adam, en die faalt niet. En alle die als het ware achter hem aangaan, hem geloven, daarvan zegt God van jullie mogen steeds meer en meer gaan lijken op mijn zoon. Want dat is jullie bestemming, dat is jullie doel, dat is je belangrijkste boodschap in het leven. Wat vraagt God van een christen? God vraagt niet om allemaal te gaan evangeliseren. God vraagt niet om allemaal bijbelleraar te worden. God vraagt niet om, noemt u maar uit wat je allemaal kunt. Dat mag, als het je taak is, maar wat elke christen als het ware als opdracht heeft, is om meer te gaan lijken op de Heer Jezus Christus. Want dat is wat de Heere God voor plan heeft. Met u, met jou en met mij. En dan die zevende dag. Daar eindigt het mee. De zevende dag is de dag van rust. Als God na 6 dagen klaar is met de hemel en aarde te formeren, dan staat er, hij rustte op de zevende dag. Hebreeën 4 zegt dat er ook zo'n rustdag voor ons in het verschiet ligt. Dat ook voor het volk van God een sabbatsrust overblijft. Dat er een moment komt dat God zal zeggen, het is genoeg. Zoals er een begin was aan deze schepping, zo is er nu tijd voor het einde. Gaat in de vreugde van je Heer. Welgedaan, jij trouwe slaaf. Rust maar uit, het is voorbij. Dat is nog toekomst. Maar het komt eraan. Dat is het einde van het werk van ons op aarde. Als God zegt, nu hebben jullie je doel bereikt. Nu hebben jullie het plaatje van de Heer Jezus in je leven laten zien. Nu mogen jullie bij me komen. Nu heb ik die plaatsen bij mij bereid in het Vaderhuis. En daar mag je tot in eeuwigheid bij mijn zoon zijn en van hem genieten. Ik hoop en ik bid dat we niet alleen de grootheid van God zien in de schepping, hoe hij dat allemaal gemaakt heeft, de hemel en de aarde, maar nog veel meer dat we de grootheid van God zien in het werk wat hij in jou en in u en in mij doet. Hoe hij ons als het ware omvormt naar het plaatje, het beeld van de Heer Jezus Christus. Dat is de kern waar het om draait, dat de Heer Jezus Christus groter wordt voor ons in ons leven. En dat wij door onze levens heen hem als het ware mogen uitdragen naar de mensen om ons heen. Amen.